Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal. Een speciale welkom aan de gasten wat in ons midden is. Goedemorgen. En ons hoop jullie voel thuis en dat die eredienst opbouwend voor jullie zal weer is. Volgens die namens die kerkraad is daar een paar afkondigings. Vandaag is het dus die viering van die heilige nachtmaal. En die collecte is bestemd voor die kerk en die nachtmaalscollecte voor die diaconie. Vandaag is het ook verkiezing van diaken. Voor die vulling van die vacature stel die kerkraad die volgende broeders voor. Broeder Gert Posma en broeder Arie Kuivenhoven. Die verkiezing zal, als de Heer wil, net na die ochtenddienst plaatsvinden. Dan is daar komende zaterdag gemeentevergadering. Zaterdag 2 april. Dit zal om 14:00 beginnen, als de Heer wil. En dan tenslotte wordt allemaal genooi om na die dienst koffie te drinken. Broers en zusters, ons mag als burgers van die hemelse stad God vereerd, terwijl ons op aarde is, ons leven hier als vreemdelingen, maar ons is niet meer bij God vreemdelingen en bijwoners niet, maar medeburgers van die heiliges en huisgenoten van God. Laat ons vandaag daar die identiteit ook wijs en daarom vereer ons samen die Heer en daarom is ons bij elkaar. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heer wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen. Gods naam is tot ons troost nabij en daarom roem ons al zijn wonders. Psalm 75 vers 1 en 2. Broers en zusters, als mensen die nieuws volgen, dan wonder jij of daar rechtvaardigheid is. Mensen kan maar net aangaan en steden stukkend gooien. Maar ons het juist gezien dat die rechtsdag van God gaan komen en dat hij die oordeel zal brengen. En dit is een hoopgevende belofte voor allemaal wat die, ja, wat rechtvaardig wil leven, wat Christus wil dienen. En ons mag dus daarna uitzien. Intussen weet ons ook dat ons verlos is van die oordeel voor ons eigen zondes door Christus. En ik wil nou, voordat ons die 10 geboden lees, wil ik 2 Korintiërs 5 lees, vers 17 tot 20. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. die ouding het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles nut geword. En dit alles is uit God, wat ons met onszelf verzoen het, door Jezus Christus, en ons die bediening van die verzoening gegeven het. Namelijk dat God in Christus die wereld met onszelf verzoen het, door hun misdaden niet toe te rekenen. En die woord van die verzoening het hij aan ons toevertrouwd. Ons tree dan op als gezanten om Christus wil, alsof God door ons vermaan, ons bid jullie om Christus wil. Laat jullie met God verzoen. Ons mag dan als verloste kinders, als je een gelovige is, dan is je verlost door die bloed van Christus. Zo mag ons naar die wet van God luisteren en hoor wat dit betekent om die nieuwe leven te leven. Ik lees dit uit Deuteronomium 5. Mozes herhaalt daar die wet van God. Ik is die Heere jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boer in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet dienen, niet neerbuigen hulle niet dienen. Want ik die Heer jouw God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders. Aan die derde en aan die derde en die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van die Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heer zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die sabbatdag, dat je dit heilig. Zo is die Heere jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al jouw werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw ezel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust zoals jij. En je moet eraan denken dat je in Egypteland een slaaf was. En die Heere jouw God jou daar vandaan uitgeleid, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom met die Heere jouw God jou beveel om die sabbatdag te houden. Eer jouw vader en je moeder, zoals die Heere jouw God jou beveel het, dat jou daar verlengd mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet erg preek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste zijn huis hunker nie. Naar zijn landerijen, of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, zijn os, of zijn ezel, of iets wat van jouw naaste is nie. Laat ons nou samen zingen, Psalm 25, die zien van die verbond met God. Vrees God, God leidt jouw voetstappen en die langbeloofde land zal zijn nageslag beërven. Psalm 25, vers 6 en 7.
heb eer. Uit dit net wat al gespreid.
Laten we samen bidden in Gods zegen en vragen over ons eredienst. Hemelse Vader, almachtige God, ons aanbidt u als die schepper van hemel en aarde, van alle dingen wat ons kan zien en van al die dingen wat ons niet kan zien. U is ook ons schepper en al ons lof en eer en bewondering behoort aan u. Heer, ons wil dit in hierdie eredienst aan u geven, zodat het rechtig eredienst zal wees. Dat ons uw naam groot maakt. En ons dank u dat ons nabij u mag komen en nabij u mag leef. Niet net bij ons huizen niet. Dat ons mag weer dat u in ons woont door uw Heilige Geest. Maar ook wanneer ons hier samen is, wanneer ons samen gemeente is. Dat u ook dan in ons midden wil wonen. Ons dank u daarvoor. Heer, ons bid dat u ons zal vervullen met uw Heilige Geest, zodat ons uw woorden met blijdschap zal ontvangen. Dat wanneer u spreekt, ons luister. Dat wanneer u beloftes voor ons geeft, dat ons u vertrouwt. Dat wanneer ons u wil horen, dat ons u graag wil gehoorzamen. Heere, geer dat ons uw woorden ernstig zal nemen en dat het ons met blijdschap zal vervullen om dit te horen. En help ons om naar Christus te kijken en nooit meer daarmee op te houden. Ons dank u dat Jezus die verbond wat u in die verleden met Abraham en Isaac en Jacob en Israël gesluit heeft en ook met ons, dat hij die verbond bevestigd heeft. En dat hij dit vervulde heeft door zijn leiding, zijn sterven. Door die folterende pijnen aan die kruis en die vloek wat hij voor ons gedraaid. En Heer, ons prijs uw naam, dat ons hier als verloste kinders bij elkaar mag wees. En dat ons vandaag weer die maaltijd van Christus mag vieren. Dat ons mag weet dat hij in ons midden is. En dat ons mag vier mag blij wees oor die verlossing wat hij voor ons gegeven heeft, die nieuwe leven. Heere, berei ons hart ervoor op die viering van die heilige nachtmaal. Gee ons uw genade om Jezus met een vaste geloof en vurige liefde aan te hangen. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. In die preekserie Wie en wat is die kerk? Lopen ons nou die laatste paar zondagen door die Oud Testament. En ons is in Genesis 15, waar ons laatst week gezien het dat God een groot volk beloof voor Abraham. En dan heel eerst dat hij een zoon zal krijgen, waaruit die hele volk uiteindelijk geboren zal worden en als afstammelingen. En vandaag lees ons verder in Genesis 15. En dan lees ons die belofte dat hulle een eigen land zal ontvangen. Kom, ons lezen eerst weer samen die hoofdstuk en daarna lees ons Hebreeën 11 vers 8 tot 16. Na hierdie dingen, dus die gebeuren in hoofdstuk 14, die overwinning van Abraham op die konings van Kanaan. Na hierdie dingen het die woord van die Heere tot Abraham gekomen in gezicht. En Hy het gesê, vrees nie, Abram, ek is vir jou een skuld, en jou loon is baie groot. Jy kan ook vertaal, ek is vir jou een skuld, en ek is jou groot loon. Toe vraag Abram, Heere, Heere, wat sal u my gee, aangezien ek sonder kinders heen gaan, in die erfgenaam van my huis, die Damaskener Eliezer is? Verder het Abram gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis, my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Heere tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou lichaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit, naar buiten, met die woorden, kyk nou op naar die hemel en tel die sterren as julle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Heere geglo. En God het om dit tot gerechtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Heere wat jou uitgeleid het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in bezit te gee. En hy sê, Heere, Heere, waaraan sal ek weet dat ek dit in bezit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my een 3 jaar oud vers en een 3 jaar oud bokooi en een 3 jaar oud ram en een tortelduif en een jongduif. En hy het dit alles vir hom gebring en het middel deurgedeel en die helft is teenoor mekaar gelee, maar die voels het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoels op die dooie dieren af, maar Abram het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar een diep slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê God vir Abram, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees, in een land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees, en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toen dit heeltemaal donker was, gaan daar een rokende oond en een vurige fakkel tussen die stukken vlees deur. Op die dag het die Heere met Abram een verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egypte af tot by die groot rivier, die Eufrat rivier, die Kenite en Kenesite en Kadmoniete en Hetite en Ferezite en Refaite en Amorite en Kanaanite en Girgasite en Jebusite. Tot zover die lezing uit die Oude Testament. Nou gaan ons naar die Nieuwe Testament, Hebreeërs 11. En ons lees van vers 8 tot 16. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorzaam weggetrek naar die plek wat hy als sy erfenis zou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy zou kom. Deur die geloof het hy als vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in een vreemde land, en in tente gewoon met Isaac en Jacob, die mede erfgename van diezelfde belofte. Want hy het die stad verwacht wat fundament het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Door die geloof het Sarah zelf ook kracht ontvang om bevrucht te word, en toen zij oor die leeftijd was, het zij gebaar, omdat zij hom getrouw geacht het wat dit beloof het. Daarom is daar ook geboren uit één vader, en dit de verstorvene, kinders, zoals sterren van de hemel in menigte, en zoals die zand aan die strand van die zee, wat ontelbaar is. En die geloof het hulle allemaal gesterven zonder om die beloftes te verkrijgen. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het belei dat hulle vreemdelingen en bijwoners op aarde was. Want die wat zulke dingen sê, verklaar dat hulle een vaderland zoek. En als hulle blij denken het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, zou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle naar een beter een, dit is een hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoemd te word nie, want hij het voor hulle een stad bereid. Kom, ons zingen nou samen van die leven van die aartsvaders, wat zo'n pelgrims rondgezwerven het in die beloofde land, zonder dat hulle dit bezit het. Psalm 105, vers 7, 8, 23 en 24. In die preek luister ons naar die evangelie zoals ons dit vindt in Genesis 15 vers 7 tot 18. En laat ons als een antwoord daarop zingen Psalm 37 vers 17, 18 en 21. Dit geeft voor ons die grote perspectief. Ons is nou vreemdelingen, maar ons beërft die hele aarde. En Gods belofte hou tot in die dood. Broers en zusters, geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die Bijbel begin mooi en hoopvol. Daar is die paradijs wat God voor die mensen geskep en geskapen en gegee het. Hulle leef met God in eindeloze vreugde, alles lijkt skitterend. Maar baie gauw, reeds in die derde hoofdstuk, loopt alles verkeerd. Die mens wordt uit die paradijs verdrijf. Daar is straf, daar is Gods vloek op aarde. Die zonde neemt toe en God was die hele aarde skoon. En toch redt hij 8 mensen, samen met dieren in een boot. En die mensheid groeit weer, maar hulle blij buiten die paradijs. Hoe kan dit weer goed gaan met die mensheid, met die wereld? Nou, dan maakt God een nieuwe begin met Abraham. Hij roept 1 man en 1 vrouw en belooft om van hulle een groot volk te maken. Die reddingswerk van God wordt zichtbaar. Voor die volgende eeuwen wordt die volk Israël die kerk van Christus. Nou, zo'n groot kerk, zo'n groot volk, heeft ook een blijkplek nodig. En dus die volgende belofte. Die eerste belofte was dus dat Gods volk zo talrijk wordt zoals die sterren. En ons had het in die vorige preek gehoord. Nou, die volgende belofte wat God voor Abraham gee, zijn nageslag zal een eigen land krijgen. Nou, ik had gewonder of ik een afzonderlijke preek hierover zou houden. Want die eerste belofte, die groot volk, maakt voor ons zin. Die volk Israël het baie groter geworden. Zelfs uit alle volken wordt het vergaderd. En ons is dankbaar, niet net voor die voortbestaan van die kerk nu, maar ook voor die, ja, die multiculturele karakter van die kerk. Dat God mensen uit alle volken en alle handen talen bij elkaar maakt. Dit kan ons dadelijk zien. Maar die belofte dat die volk van God in Kanaan zou wonen, wat maakt ons daarmee vandaag? Wat is die kerk vandaag met bijvoorbeeld die land Israël uit te waaien? Moet christenen daaraan verlangen om één dag weer in Israël te wonen? Zal ons in elk geval niet een jaarlijkse berenvaart naar ons vaderland Israël moet organiseren? Leg ons beloofde land, ons toekomst, in Israël? Nou, dat brengt mij bij die thema van die preek. Die kerk is op pad naar die beloofde land. Die eerste gedeelte, God sluit een verbond. En die tweede, God belooft meer als een land. Die kerk is op pad naar die beloofde land. God sluit een verbond, die eerste gedeelte. Nou, Abraham heeft dus Gods roeping ontvangen. Hij heeft het gegloeien en hij heeft naar Kanaan toegetrekt. Zijn aankomst in die land was echter een teleurstellende ervaring. Hij daar rondgezwerf, in tenten geblij. En daar is de hongersnood gekomen, hij moest naar Egypte uitwijken. En toen hij in Kanaan terugkwam, was daar strijderijen met zijn neef Lot. Daar was niet genoeg water, niet genoeg kost nu. Dus die familie leerde het uit elkaar uitgegaan. En daarna had hij zelfs een oorlog gevoerd tegen die konings van die land, om zijn neef Lot te bevrijden. En God praat nou met hem en hij geeft hem nog een belofte, vers 1. Hij bemoedigt Abraham, vrees niet, ik is voor jou een schild en een groot beloning. En Abraham gloeide het, maar daar blijft toch vraag in omwoel. En hij kan dit voor de Heere vraag. Hij krijgt die geleentheid daarvoor, dus hoe die verhouding is. En hij zegt van God, ik heb geen erfgenaam niet. Wat maakt het nou zin dat ik al jullie dingen ontvang? Moet mijn knecht dan alles erven? Nee, zegt God, jouw eigen zoon zal jouw erfgenaam wees. En vervolgens wijst God hem op die sterrenhemel. Zo talrijk zal jouw nageslag wees. En vers 6 zegt dan, Abraham gloeide en God rekende het hem tot gerechtigheid. Maar Abraham kent God nog niet zo lang nu. Hij heeft in zijn eigen vaderland afgoden vereerd. En zijn denken is heel dikwijls kan je dit zien, is steeds beperkt op menselijke afmetings. Hij moet nog leren om bij Gods mega afmetings aan te passen. En dit met zijn hele hart te aanvaarden. Hij houdt vragen. Hoe weet ik dat ik jullie land in bezit zal nemen? En God vermaan Abraham niet. Zijn antwoord is verrassend en overweldigend. En zijn antwoord is eigenlijk twee delen. De eerste is dat hij een verbond sluit met Abraham. En vervolgens geeft hij hem in die verbond dan overweldigend grote beloftes. God sluit dus een verbond met Abraham. En die ceremonie wat dan plaatsvindt, laat dan ook jouw wenkbrauwen liggen. Van wat gaan hier aan? Dieren worden doodgemaakt en opgetjopt. Daar is een schrikwekkende duisternis gekomen. En daar gaan een rookende oend en een vurige fakkel tussen die stukken vleesdier. Wat betekent dit? En hoe komt het zo gedaan? Want dit is die verbond. Voor ons is dit ook een heel snaakse manier om een verbond te sluiten. Ik denk, ons zou zeggen, kom ons zit samen aan tafel, ons hou een maaltijd en ons bespreek hoe die verbond, hoe die overeenkomst gaan lijken. Daar kan dan ook een contract wees, wat beide partijen ondertekenen. Of een mooie ceremonie met ringen of geschenken. In elk geval met mooie woorden. En die verbondsluiting, wat daar plaatsgevindt heeft met Abraham, was echter op die manier zoals dit in die tijd van die Midden-Oosten gedoen is. Als een machtige koning, een andere koning, overwin het, heeft hij verbond gesluit en zelf die voorwaarden bepaald. Die belasting wat die overwonnen koning moet betalen en die bescherming wat die overwinnaar voor hem aangebied heeft. En dan, om die verbond te sluiten, is dieren midden dier gedeeld als een type van uitbeelding van een vloek. Als jij niet die verbond houdt niet, of als ik niet die verbond houdt niet, zal dit met mij gebeuren. Ik zal als een straf in tweeën gescheurd worden. Ik zal sterven. Dus die straf. En daarom het die twee partijen van die verbond midden door die gedeelde dieren gestapt. En dit was dan die ambtelijke sluiting van die verbond. Nou, in Genesis 15 gebeuren daar twee dingen. In vers 13 tot 15 lees ons dat God beloftes voor Abraham geeft en vertel wat met die volk zal gebeuren. Maar hij stelt niet enige voorwaarden of eisen aan Abraham. Nee. Hier is een vriendschapsverbond. Wat die machtigste partij, God, voor die afhankelijke Abraham aanbiedt. Dit is die eerste ding. En die tweede ding, wat eigenlijk snaaks is, is in vers 17. Wie gaan tussen die stukken vleesdier? Die rookende oend en die vurige fakkel is symbolen van God. Denk aan die vuurvlam in die doringbos, als Mozes in die woestijn is. Denk aan die wolk van vuur, wat in die woestijn voor Israël uitgetrekt is. Dit is net die Heere, wat tussen die stukken die gaan. En het is niet nodig dat Abraham dit doet niet. Dit betekent dat God zelf die vloek van die verbond wat hij sluit, op hem neemt. Nou, voor die eerste keer onderstreept God zijn beloftes voor Abraham door op een zichtbare manier een verbond met hem te sluiten. Hij gebruikt daarvoor die gewoontes van die tijd, zodat Abraham meer zekerheid zal krijgen dat God die beloftes wel zal uitvoeren. Die verbond is een ondersteuning voor Abraham's geloof. Maar God wijkt dus ook van die verbondsceremonie af. Om duidelijk te maken dat die verbond eenzijdig is. Zien voor Abraham en zijn nageslag. En God waarborgt met zijn eigen leven, om zo te zeggen, dat hij die verbond zal houden. Hij is die enigste partij wat tussen die stukken die er gaan. Hij neemt die vloek van die verbond op hem. naar ons weet dat God niet kan sterven. Nie. Hij kan ook niet liegen of zijn woord breken. Hij zal definitief zijn verbond houden, zijn belofte. Abraham zal een zoon krijgen. Zijn nageslag zal een groot volk worden. En hulle zal die land Kanaan bezit. En God heeft jullie dingen in die Bijbel laat neerschrijven, zodat ons ook mag raak zien wat God in die verbond voor ons geeft. En ik wil twee hoofdzaken in die eerste deel van die preek voor jullie uitleggen. Die eerste is, God ondersteun ons zwak geloof. Als je naar die geschiedenis van die aartsvaders kijkt, dan kan je zien dat dit een pad is met baie draaien en baie slaggaten. En partijken een dead end. Hoe zou je die verhaal lezen? Als je die verdere geschiedenis, als je die afloop nou niet gekend hebt. Je begint lezen aan het begin van Genesis. Je weet nog niet hoe dit uit gaat draaien. Nie. Dan raak je toch gespannen. Zal Abraham een zoon krijgen? Hulle was kinderloos. En 10 jaar na die belofte wat God gegeven heeft, het hulle nog steeds niet een zoon gehad. Nie. Gaan dit wel gebeuren? Abraham heeft zijn eigen plannen gemaakt om een erfgenaam te regelen. Hij wou zijn knecht aannemen, zodat die zijn erfgenaam kon worden. Hij had Sarah zijn advies gevolgd en een kind verwekt bij die slavin Hagar. Hij zoekt voortdurend menselijke oplossings. Abraham heeft Gods belofte gegloeid, dit staat daar duidelijk. Maar zijn geloof was zwak en onvolmaak. En diezelfde zie je bij Isaac en Jacob. Kijk naar Jacob. Wanneer gaan hij nou ophouden om mensen te bedriegen en te manipuleren? En wanneer gaan hij nou God eindelijk gehoorzaam? Die hele levensgeschiedenis van Jacob, als je dit leest, dan wacht je daarvoor. En dan later, als die hele volk in Egypte slaven geworden is en alle zinkjes doodgemaakt wordt, hoe zal hulle die land Kanaan erven?